Broeders en zusters, toen ook mij een paar maanden geleden gevraagd werd om hier vandaag een bijdrage te leveren, en wel over het onderwerp toewijding en volharding, vond ik dat best wel een mooi onderwerp. En toch heb ik zelf ook een piepklein lesje, misschien zelfs twee, in dit onderwerp gekregen voordat deze dag aanbrak. De eerste was toen een mail van de organiserende broeders binnenkwam, waar ik het tijdschema zag. Eerste broeder mocht spreken over het gebed, 45 minuten. De laatste broeder mag straks spreken over beloning, 45 minuten. Middelste broeder, toewijding en volharding, 2x 45 minuten. Nee hoor, dat begrijpt u al, dat is ook 45 minuten. Nou, goed, was even slikken, maar vooruit, dat moet kunnen, denk je dan. Tweede kleine oefening. Ik kan het niet helpen, ik zeg het ook even, ik begin nu langzamerhand een leeftijd te krijgen dat ik ook iets mag zeggen tegen de jonge mensen. Zorg dat je een concordantie hebt. U weet wel, zo'n boek waar je de woorden die in de Bijbel voorkomen kunt vinden en opzoeken en kijken waar ze nog meer voorkomen. Het enige wat daarvoor nodig is, is kennis van het ABC. Nou, zelfs dat brengt het moderne onderwijs de mensen nog wel bij. Toen ik vervolgens mijn eigen concordantie ging raadplegen, ontdekte ik dat in de Nederlandse vertalingen en de concordantie daarop het woord toewijding niet voorkomt. Ik denk, hé, dat wordt lastig. Maar dan wordt het natuurlijk pas echt serieus, want dan ga je je afvragen, ja, maar wacht eens even. Je zou toch zo een paar mensen uit het Oude en Nieuw Testament kunnen noemen die een zeer toegewijd leven hebben geleid, waar ik mij graag aan spiegel, en u ook. Volharding, dat lukte best om daar wat over te vinden. Het woordgebruik in het Oude en Nieuwe Testament, ik zal u echt niet vermoeien met technische uiteenzettingen, daar is dit de dag en het gezelschap niet voor. Maar ik laat u even de kleine worstelingen horen, noem het op mijn part een kleine oefening in toewijding en volharding die ik zelf nodig heb gehad voordat ik uiteindelijk een idee had wat ik vandaag nou eigenlijk naar voren wilde brengen. Ja, en natuurlijk, broeder Tony Jonathan heeft daar volkomen gelijk in, dan moet je daar ook voor bidden. En ik geef toe dat ik dat wel eens vergeet, dat je alvast aan de slag gaat en dan soms ineens denkt van het gaat eigenlijk niet zo lekker als je zou willen. Dat je dan denkt, ja, dat is logisch. Dan moet je eerst voor bidden, dan moet je de Heer vragen, wil Hij je gedachten sturen en leiden? En dan nog, is het niet altijd meteen klik, glashelder wat je moet doen? Nee, tenminste bij mij werkt dat niet zo. Uiteindelijk kwam er een figuur op mijn netvlies die ik er niet meer afkreeg. Ik dacht zelfs even, is dat niet een beetje te voorspelbaar? Maar ik dacht later, ja, dat kan eigenlijk niet een argument zijn om iets niet te doen. De persoon die mij voor de aandacht kwam, waar ik mee wil beginnen, dat is de persoon van Jozef. Bij toewijding en volharding kwam mij elke keer zijn persoon voor de aandacht. En u begrijpt wel, ik heb u al gezegd, ik ben me bewust dat ook ik slechts 45 minuten heb. Ik kan natuurlijk niet die hele geschiedenis gaan lezen. De geschiedenis van Jozef is een fors aantal pagina's in het boek Genesis. Vanaf hoofdstuk 37, dan begint dat tot het eind van het boek. Maar ik heb me wel afgevraagd, als ik nu de geschiedenis van Jozef lees, en ik heb dat uiteraard nog eens een keer gedaan, met een pen erbij om af en toe eens wat aan te strepen. Toen heb ik me al lezend afgevraagd, aan wie was hij nou toegewijd? En hoe heeft hij volhard? En u begrijpt wel, ik blijf niet stilstaan bij Jozef, want hoe mooi de dingen ook zijn die we van hem kunnen lezen, er is iemand die ver boven Jozef uitsteekt als voorbeeld van toewijding en volharding, en dat is de Heer Jezus zelf. Dus uiteindelijk kom ik bij hem terecht. En ik zal u vast vertellen bij welke conclusie ik uitgekomen ben. Je kan het bijna een stelling noemen. En ik zeg hem u vast. Volharden is slechts mogelijk als je beseft aan wie je je wilt toewijden. Volharden is slechts mogelijk als je beseft aan wie je je wilt toewijden. Dan ligt het in elkaars verlengde. En die broeders die dit georganiseerd hebben, die hebben natuurlijk volkomen gelijk. Dit hoort bij elkaar. Je kunt het bijna twee kanten van dezelfde zaak noemen. Hoe kun je je willen toewijden aan de Heer en niet willen volharden? Hoe kun je willen volharden zonder te beseffen wie die volharding eigenlijk waard is? En dan vind ik het zo schitterend dat de schrift dan niet een dogmatisch handboek is. Dat even uitlegt, kijk, dit zijn de woorden voor toewijding. Nou, die zijn er dus niet. En dit zijn de woorden vol volharding. En dat zijn die en die woorden met die en die kanten. Zo, nou weet u het wel. Nu de praktijk. Nee, de schrift gebruikt voorbeelden. En een voorbeeld is Jozef. En laten we maar eens gaan kijken. En ik ga zo hap-snap zijn geschiedenis door en pik er af en toe iets uit. Ik begin eerst gewoon te lezen bij echt het begin van zijn geschiedenis. Genesis 37, het eerste vers. Pardon, het tweede. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong, placht, dat betekent had de gewoonte, met zijn broeders, de zonen van Bilha, de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was. En hij maakte hem een pronkgewaad. Toen zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten ze hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. Dit even als begin. Interessant is dat er staat als Jozef ten tonele in de geschiedenis wordt ingevoerd, dat hij 17 jaar oud was. En dan staat er achteraan, hij was dus nog jong. Nou, ik kan me nog goed herinneren dat ik zelf 17 was. En dat vond ik een mooie leeftijd. En misschien begon ik me ook wel wat te verbeelden. Maar als je het in de schrift leest, 17, hij was dus nog jong. Je staat nog maar aan het begin, je komt net kijken. Niks denigrerends over jonge mensen van 17. Ik heb niet voor niks de jongeren al genoemd. Maar het was voor mij best nuttig om te lezen van, ach joh, je denkt misschien al heel wat van jezelf. Hè, in je wat minder geestelijke momenten uiteraard. Maar de schrift zegt, je bent dan nog jong. Toch belangrijk, want Jozef wordt meteen op een bijzondere manier ingeschakeld. Je leest dat hij een bijzondere relatie had met zijn vader. Nou weet ik wel, er wordt vaak gezegd als je deze geschiedenis leest, ja, je vindt daar ook dingen in die je als gewone vader natuurlijk niet moet doen. Ik heb zelf ook een aantal kinderen en ik heb geen van de zes liever dan de andere. En stel dat dat toch zo zou zijn geweest, dan weet ik niet of ik voor de betrokken zoon of dochter een speciale jas had aangeschaft. Je zou zeggen, dat is vragen om moeilijkheden. Maar als we even zien hoe het hier werkelijk ging, Jozef 17 jaar, wat deed hij? Hij bracht het kwaad gerucht van zijn broers over. Dat was niet zomaar het klikken van een uit de appelboom van de buurman gepikt appeltje, of het springen over een verboden sloot. Die broers waren al lang volwassen en hadden behoorlijk soms verkeerde dingen gedaan. Dit was niet klikspaanachtig werk. Het ging hier echt over kwaad. En Jacob, hier Israël genoemd, die wist dat te waarderen en heeft op de een of andere manier gemeend zijn waardering voor het moreel hoogstaande gedrag van Jozef te moeten laten zien door dat pronggewaad. Nou, nogmaals, niemand van ons zou op dat idee komen. Maar het heeft wel tot een effect geleid, namelijk dat zijn broers hem haten. En toch houd ik vol. In hoofdstuk 37 zie je dat Jozef zowel toegewijd is aan zijn vader als ook aan zijn broers. Want hoewel die broers hem haten, zeker als hij vertelt welke dromen hij gekregen heeft, die sla ik over, dan is het effect, vers 11, zijn broeders dan benijden hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. En dan gaan die broers op reis, die gaan aan het werk, die moeten schapen weiden. En dan wil Jacob Jozef inschakelen om die broers van het nodige te voorzien. En dan vind ik het zo bijzonder dat Jozef niet zegt, vader, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Heb je niet nog een paar stevige slaven of knechten, gewapend wellicht, die niet alleen datgene wat gebracht moet worden daar veilig kunnen brengen, maar met wie die broers ook het een beetje beter kunnen vinden? Nee, je leest helemaal niets daarvan. In vers 13 staat, als is meegedeeld dat de broers schapen zijn gaan weiden, de schapen van hun vader in Sichem, dan staat er in vers 13, toen zei Israël tot Jozef, uw broeders weiden immers bij Sichem, kom, ik wil u tot hen zenden. Hij zei tot hem, hier ben ik. Geen woord van overleg of dat nou wel een goed idee is. Hij doet het gewoon. En als die ze niet meteen kan vinden, is die ook heel duidelijk in vers 16. Als iemand hem gevraagd heeft, wat zoekt u? Dan zegt hij in vers 16, ik zoek mijn broeders. Vertel mij toch waar zij weiden. Mijn broeders. Hij had ook kunnen zeggen, het zijn eigenlijk maar halfbroers voor mij hoor. Het begint met de zonen van Bilha en Zilpa, notabene slavinnen, bijvrouwen van zijn vader. Maar goed, als die straks verkocht wordt, zien we dat ook Juda een rol speelt. Dus ook de zonen van de echte vrouwen van Jacob waren erbij. Of ik moet eigenlijk zeggen, van Lea en Rachel dus, waar Jozef er zelf één van was. Maar hij noemt hen toch gewoon zijn broeders, het zijn de zonen van zijn vader. En hij is bereid om te gaan. Nou, u weet wat er gebeurt. In vers 27 komen ze op het idee om hem, de broers zeggen dat over Jozef, hem niet te doden, maar te verkopen. En we weten dat ze gezegd hebben, dan zien we wat er van zijn dromen terechtkomt. Want die dromen hebben een enorme irritatie bij die broers opgewekt. En Jozef, die wordt verkocht. Die komt via een karavaan in Egypte terecht. En nergens lees je dat hij zegt, Heer, u had toch van die mooie dromen gegeven. Mijn vader, mijn moeder, maar ook die 12 broers, die zouden toch voor mij buigen. Die 11. Er is helemaal niks van gebeurd. Ik heb het zeker verkeerd begrepen. Lees er niks over. Nee, wat je wel leest is een ongelofelijke hoeveelheid toewijding en nu langzamerhand ook volharding. Want in hoofdstuk 39, daar staat, Jozef nu werd naar Egypte gebracht. En Potifar, een hoveling van Farao, de overste van de lijfwacht, een Egyptenaar, kocht hem van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. En de Heer was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd. En hij woonde in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere hem alles wat hij ondernam onder zijn handen deed gelukken, won Jozef zijn genegenheid en hij mocht hem bedienen. Hij stelde hem aan over zijn huis En alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. Van het ogenblik af dat hij hem over zijn huis en over alles wat hij bezat had aangesteld, zegende de Heer het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil. De zegen des Heeren rustte op alles wat hij had, zowel in huis als op het veld. En hij liet al het zijne aan Jozef over. En met hem naast zich bemoeide hij enkel met het brood dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Jozef denkt niet, tja, nou zit ik hier, terwijl er toch iets heel anders zou moeten gebeuren. Hij had daar buitengewoon chagrijnig, mopperend en mokkend kunnen gaan zitten. Zo van, nou dit is wel het laatste waar ik zin in heb. Maar dat doet hij niet. We lezen dat Jozef, hoewel het woord toegewijd niet wordt gebruikt, in feite de Heer was toegewijd. En een buitengewoon grote vertrouwenspositie had bij deze hooggeplaatste hoveling. Notabene de overste van de lijfwacht. Nou, daar werd wel een hele screening op toegepast hoor, in de oudheid. Voordat je iemand benoemde tot hoofd van je lijfwacht. En als dan ook nog dat hoofd van de lijfwacht zelf personeel mag aanschaffen, moet ik hier zeggen. Hè, want het is, hij heeft hem gekocht. Ja, dan gaat men ervan uit dat ook die goed heeft gekeken. Hoe het ook zij, we zien hier dat ook Jozef een vertrouwenspositie krijgt. En een paar keer hebben we gelezen dat het zelfs aan die Egyptenaar opviel dat de Heer met Jozef was. En dat alles in zijn huis onder de zegen van de Heer verder ging. Je zou kunnen zeggen, nou ja, Jozef zou nog kunnen denken, nou goed, Heer, het is dan nog niet helemaal gegaan zoals ik ooit heb begrepen. Maar ik heb hier nu toch wel een hele bijzondere positie. Maar zo gaat het niet. Volharding is nooit maar even, want het gaat op een verschrikkelijke manier fout. We hebben gezien, Jozef was, zouden wij in onze tijd zeggen, een knappe vent. In de schrift heet dat schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. En dan lees je vanaf vers 7 dat de vrouw van deze Potifar iets totaal verkeerds van plan is. Ze is niet tevreden met de positie die ze heeft naast haar man. En ze slaat haar oog op Jozef. En doet hem wat wij in onze tijd zouden noemen een oneerbaar voorstel. Het zal geen lelijke vrouw geweest zijn. En Jozef, nou of hij inmiddels 18 was, weet ik niet. Maar het ging allemaal vrij snel achter elkaar. Van mij mag het. Hij was 17 toen de geschiedenis begon. Misschien net 18 nu. En dan krijg je zo'n voorstel. Terwijl je er goed uitziet. En de hormoonhuishouding van Jozef zal ongetwijfeld perfect in orde zijn geweest. Er was geen enkel gebrek aan hem. En dag in, dag uit komt deze vrouw met de voorstellen die niet goed zijn. En wat lees je van Jozef, vers 8, hij weigerde. En zei tot de vrouw van zijn heer, zie mijn heer bemoeit zich met mij naast zich, met niets van wat er in huis is en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is in dit huis machtiger dan ik. Hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt. En dan zou je nog kunnen denken, als je het niet verder leest, zie je, Jozef, dat was een jongen van stavast, een principiële jonge man die beseft, ik heb een heer, ook een heer met een kleine letter, die hoveling, die Potifar, en hem wil ik trouw blijven en die wil ik recht in de ogen kunnen blijven kijken. En ik blijf met mijn vingers van zijn vrouw af. Nou, in feite is wat hij nu gezegd heeft iets dat daarop neerkomt. Maar ik vind het zo mooi dat in vers 9b Jozef er nog iets bij zegt. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? Seksueel verkeer buiten het huwelijk is, zegt Jozef, een groot kwaad. Niet zomaar kwaad, een groot kwaad. En, zegt hij, als ik dat doe, zondig ik tegen God. Wij zouden misschien zeggen, er waren voor zo'n Jozef toch allerlei verzachtende omstandigheden. Ja, dat is waar. Als er een rechtszaak zou zijn gekomen, dan zou de activiteit van deze dame zeker zijn meegewogen. En wellicht ook de afhankelijke positie van Jozef en ook zijn leeftijd. En Jozef zelf, die verzint geen reden om het toch te doen. Die zegt, ik heb een bijzondere relatie met mijn meester, met Potifar. Een vertrouwensrelatie en dat vertrouwen wil ik niet schenden. En als ik hier over de schreef ga, dan doe ik een groot kwaad en zondig ik tegen God. Petje af voor Jozef. En dat dacht ik ook toen ik zelf 17 was en dit las. Ik denk, nou, dat is een situatie. Ik hoop dat als ik er ooit in zou komen, ik zo handel. Jozef heeft het gedaan. En die vrouw heeft zich er niks van aangetrokken. Vers 10. Ofschoon ze dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben. Nou, we weten hoe het verder ging. Op een gegeven moment wil ze de hele zaak forceren. Jozef weigert ook dan en vlucht weg. Zijn kleed blijft in haar hand achter. En hij komt in de gevangenis terecht. Onschuldig, onrechtvaardig, beschuldigd van een totaal verkeerde wens. Namelijk omgang met deze vrouw te hebben. En deze vrouw speelt de rol van trouwe echtgenote. En de baas vliegt erin. Zo kwam hij daar in de gevangenis, zegt vers 20. En dan vers 21. En de Heer was met Jozef. Dat wordt ons even verteld. Ik heb me wel eens afgevraagd, zou Jozef dat ook gemerkt hebben? In ieder geval heeft Jozef gemerkt wat er met zijn omgeving opnieuw gebeurde. Want als ik de rest van vers 21 erbij lees, dan staat er, hij, dat is de Heer, bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenschap winnen. Daarom vertrouwde de overste der gevangenis al de gevangenen die in de gevangenis waren aan Jozef toe en al wat daar te doen was, deed hij. De overste der gevangenis keek niet om naar iets dat van hem was toe, dat hem was toevertrouwd, omdat de Heere met hem was, wat hij verrichtte, deed de Heere gelukkig. Dat moet Jozef gemerkt hebben. De Heere heeft hem gezegend. En misschien heeft Jozef weer gedacht, van nou, ik heb nu toch weer een positie van gezag. Zou dat dan niet misschien indirect de vervulling zijn geweest van mijn dromen? Hoe het ook zij, toewijding ook aan zijn nieuwe meester. En niet pogingen om eindeloos te vertellen van, geachte meneer, ik ben blij dat ik hier bij u ben, maar ik zit hier eigenlijk onschuldig. Kunt u uw macht, uw invloed niet aanwenden om eruit te komen? U hebt toch toegang tot de farao. Wij zouden het wel geweten hebben. Want ook de overste van de gevangenis, dat is een vertrouwensfunctie van iemand die dicht bij de farao stond. Niets lees je van Jozefs pogingen om uit die gevangenis te komen met behulp van een invloedrijke chef. Nee, eigenlijk lees je tussen de regels door ook hier al van volharding. Dan komt in het 40ste hoofdstuk, dat ik niet ga lezen, de geschiedenis van de schenker en de bakker. En u weet, Jozef legt hun dromen uit. Die dromen die worden ook vervuld. En de schenker, die de prettigste droom had, in ieder geval laat ik het zo zeggen, de prettigste vervulling. Wat gebeurt er? Jozef had gezegd, u komt vrij. En toen heeft hij wel gezegd, als je nou toch vrij bent, breng dan mijn zaak eens ter sprake bij de farao. En wat staat er, vers 23? Maar de overste van de schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem. En dan gaan er zomaar, we komen dan in hoofdstuk 41, 2 jaar voorbij. 2 jaar. En dag in dag uit zal Jozef gedacht hebben, wie weet wordt het nog eens een keer van hoger hand rechtgetrokken. Want ik kijk toch nog even naar 40 vers 14, waar Jozef heeft gezegd tegen de schenker, maar blijf aan mij denken wanneer het u goed zal gaan. Toon mij toch uw dankbaarheid door van mij gewag te maken, hè, mijn naam te vermelden bij farao en breng mij uit dit huis. En dan zegt hij gewoon wat er gebeurd is, want ik ben gestolen uit het land van de Hebreeën. En ook hier heb ik niets gedaan waarom zij mij in dit kerkerhol hadden kunnen zetten. En geloof me dat Jozef gekeken heeft naar die deur, naar de post, of hoe je dat ook moet voorstellen in die tijd. Wij weten, Jozef, er komt 2 jaar bij en er gebeurt helemaal niets. En je wordt opnieuw ingezet. En opnieuw is Jozef toegewijd. Eerst aan zijn vader, toen aan zijn broers, toen aan Potifar, toen aan de overste der gevangenis. Je zou kunnen zeggen ook aan de bakker en de schenker. En nu zelfs aan farao. Maar en passant, als je ziet hoeveel tijd er verstrijkt, is daar ook volharding. Want Jozef heeft het 1 keer ter sprake gebracht, bij die schenker. En verder is hij in zijn functie gebleven, bij de overste van de lijfwacht en van de gevangenis. 2 jaar verstrijkt en dan weten we, de farao die krijgt dromen. 7 jaar de vette jaren en de 7 magere jaren. En dat gaat dus wel even 14 jaar verder. Weliswaar worden de dromen wel in het begin al uitgelegd. Maar gaat Jozef daarna dan als vrij man, als beloning voor zijn trouwe dienst, weer terug naar zijn vader? Nee, die 2 dromen vinden snel achter elkaar plaats. Er wordt uiteindelijk door de schenker gedacht van, wacht eens even, ik ken iemand die dromen kan uitleggen. Jozef wordt uit de gevangenis gehaald. En hij krijgt te horen van de farao, ik heb gehoord dat jij een droom, als je hem hoort, meteen kan uitleggen. En dan staat er in vers 16 van hoofdstuk 41, wat Jozef dan terugzegt. Die zegt niet, ja dat klopt, dat ze gaven van mij. Nee, dat doet hij niet. Jozef antwoordde farao geenszins. Oftewel, daar klopt niets van. God zal farao's welzijn verkondigen. Ik dacht vroeger wel eens, Jozef, had dat nou niet een beetje duidelijker gekund? Had je nou niet kunnen zeggen, ja, als ik dromen uitleg, dan bedoel ik dat ik daarmee datgene zeg wat de Heer mij op dat moment duidelijk maakt? Want ik heb wel eens gedacht, wat zal die farao nou gedacht hebben met zo'n antwoord? Maar ja, een mens had in de oudheid veel meer geduld dan ik. Dat is me al vaker opgevallen. Mensen hadden ongelooflijk veel geduld in hun gesprekken, in wat ze zeiden, zelden meteen het hele verhaal in 1 keer. Ik moet de grote moeite doen om dat een beetje mee te voelen, dat dat eigenlijk soms heel verstandig is. God zal farao's welzijn verkondigen. Nou, misschien dat farao dacht van, nou, dat klinkt niet slecht, welzijn. En als er dan ook nog een hogere macht wordt geroepen, die daar feitelijk verantwoordelijk voor is, dan mag die Jozef wel eens vertellen wat hij gedacht heeft. En wat hij nu van die dromen voor mij maakt. Nou, u weet wat er gaat gebeuren. Jozef hoorde eerst de droom, vers 25, farao's dromen. De eerste 2 hoort hij zelfs allebei en zegt zijn 1. God heeft farao bekendgemaakt wat hij zal doen en dan gaat hij het uitleggen. En wat heeft farao gemerkt? Vers 37. daar begin ik te lezen. Dit voorstel nu. Jozef, die doet meteen namelijk een voorstel. Wat moet er nou gebeuren met dat graan dat eerst zal groeien om te voorkomen dat in de tweede periode van 7 jaar er problemen ontstaan? Nou, dan doet hij dat voorstel. En dan staat er in vers 37, dit voorstel nu was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn dienaren. En Farao zei tot zijn dienaren, zouden wij iemand kunnen vinden als deze, een man in wie de geest Gods is? En dan zien we dat Jozef door de Farao wordt aangesteld als onderkoning. En zelfs de dochter van de farao tot vrouw krijgt. En het staat er niet. Maar ik zou graag weten wat Jozef toen gedacht heeft. Hij krijgt wel een positie van heerschappij. Zou hij toen gedacht hebben, ja, ik was misschien wel erg jong toen ik die dromen kreeg. Misschien heb ik die broers voor mij wel een beetje geïrriteerd met een al te vlotte toepassing op mijzelf en op hen. Misschien is dit wel de vervulling. Ik ben nu toch iemand die iets voorstelt in Egypte. Ja, maar wel nog steeds in Egypte. En degenen die zich hier voor hem bogen, waren niet zijn broeders. Wat je hier ziet, is toewijding. Maar nu aan de farao. Jozef probeert hier geen voordeel voor zichzelf uit te slepen. Hij zegt nou, hij had kunnen zeggen, farao, u vindt vast wel een hele slimme Egyptenaar. Ik wil nog wel een bedrijfsplan voor hem schrijven, hoe hij dat het beste kan doen. Maar daarna zou ik het toch wel ontzettend leuk vinden als ik weer terug mocht naar mijn eigen familie en naar mijn vader. Met 1 vingerknip had farao dat kunnen regelen. En Jozef vraagt het niet. En inmiddels is hij wel, zegt vers 46, 30 jaar oud. We zijn dus 13 jaar verder. Vergeleken met de start van het verhaal. Toewijding en volharding. En dat gaat door. Want als je hoofdstuk 41 zou kunnen beschouwen als het hoofdstuk waar Jozef vooral de farao toegewijd is, hoewel de Heer voortdurend op de achtergrond als de zegenende aanwezig is, dan komt in het 42e hoofdstuk de familie weer in beeld. Zijn vader en zijn broers. En dan komen ze en dan buigen die broers zich voor Jozef neer, want die hebben koren nodig. En 42 vers 6 op het eind staat er, toen nu de broers van Jozef aangekomen waren, bogen ze zich voor hem neer met het aangezicht ter aarde. En dan staat er in vers 8... als ze verteld hebben wie ze zijn en waarvoor ze komen, dan staat er in vers 8, Jozef herkende zijn broers wel, maar ze herkenden hem niet. Toen herinnerde Jozef zich de dromen die hij van hen gedroomd had. Toen had hij kunnen zeggen, jongens, jullie weten nog wel, hè, hoe je dat met mij gedaan hebt destijds, hoe ik jullie irriteerde en hoe jullie mij dat betaald hebben willen zetten. Door mij weliswaar niet te doden, maar me te verkopen. En nou wordt het tijd dat jullie dat je bewust worden hoe je ernaast zat. Hoe terecht het is dat jullie nu voor mij buigen. Dat doet hij niet. Het is op zich de moeite waard, dat ga ik nu niet doen, om na te gaan in welke fasen Jozef het allemaal in de juiste verhoudingen weer brengt, zodat ieder precies weet wie wie is en dat Jozef wel degelijk nu ten uitvoer brengt wat hij eerst heeft gedroomd. In hoofdstuk 42 geldt dat speciaal de broers. Ze beginnen ook in te zien dat ze zelf fout zijn geweest in vers 21... Als Jozef om hen wat te leren hen in de problemen brengt, dan staat er in 42 vers 21, zij nu deden al dus en zeiden tot elkaar, voorwaar nu boeten wij voor wat wij onze broeder aangedaan hebben. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om erbarming smeekte, maar wij hoorden hem niet. Daarom is deze benauwdheid over ons gekomen. Een schitterende typologie zit hier natuurlijk al in. U begrijpt, u merkt, ik kan haast niet wachten tot dat aspect erin komt. Als straks de grote verdrukking over Israël komt, dan zal er een rest, een overblijfsel noemden de broeders dat vroeger, tot bekering komen. En die rest zal zich realiseren. Hey, die verdrukking, die ellende, die benauwdheid van Jacob, die overkomt ons nu om wat wij, onze broeder, hebben aangedaan. We zagen zijn ziels benauwdheid toen hij ons om erbarming smeekte, maar wij hoorden hem niet. Daarom is deze benauwdheid over ons gekomen. Zoals Jesaja 53 zegt, ze zullen uiteindelijk beginnen te beseffen, wij achten hem een door God geslagene en verdrukte. Maar hij is om onze overtredingen doorwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Jozef maakt dat op voorhand mee en zijn broers van hun kant. In het hoofdstuk wat ik als laatste hier uit dit Bijbelboek naar voren wil brengen is hoofdstuk 43. Dan komt ook zijn vader in beeld. En dan is hij ook met name steeds geïnteresseerd in zijn vader. En dan is daar die prachtige herkenningsscène uiteindelijk. Dat Jozef in, ik heb net het al terecht gezegd, hoofdstuk 45 zegt. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Dat interesseert hem. Dat heeft hem al die tijd op de lippen gelegen. Hij heeft ze wel eens horen praten over een vader en nog een broer die er niet was. Die wilde hij ook graag zien. Maar uiteindelijk, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog. Nou, en die vader die gelooft het eerst ook niet. Dat weet u. Maar ga ik te ver als ik zeg dat je bij Jozef die twee lijnen ziet van toewijding en volharding. En dat die lijnen lopen naar zijn vader en naar zijn broers in ieder geval. En in die tussentijd ook bij de mensen die de Heer intussen op zijn pad heeft geplaatst. Toegewijd. Kennelijk toch vertrouwend op Gods uitkomst. En volhardend. 13 jaar lang. En nu de Heer Jezus zelf. Moet je teksten opzoeken over zijn toewijding? De Heer Jezus heeft het gezegd in Johannes 4. Dat het zijn voedsel, oudere vertalingen, zijn spijze was de wil van zijn vader te doen. Even heel erg menselijk gezegd, ik bedoel het niet oneerbiedig. Het was voor hem eten en drinken. Zijn allereerste levensbehoefte om de wil van zijn vader te doen. En in dat hele evangelie naar Johannes hoor je de Heer Jezus voortdurend spreken over de noodzaak die hij ervoer. En waar hij ook over sprak, om de wil te doen van hem die, zei hij dan, mij gezonden heeft. Wat een voorbeeld. Voor ons ook. Weten wij met welke missie wij hier op aarde zijn? Want zending, missie, dat die woorden hangen natuurlijk ook in het Nederlands met elkaar samen. Weet u uw missie? Waarom zijn wij op aarde? Zelfs mijn katholieke collega's met wie ik jarenlang heb samengewerkt, zeiden dit vaak als een citaat uit de catechismus. Dat wisten ze dan toch nog wel, dat hadden ze ooit moeten leren en die konden dat helemaal opzeggen. Waartoe zijn wij op aarde? Nou, dat zei een collega ook wel eens als die net uit een klas kwam waar het niet helemaal fantastisch gelopen was. En ja, dan kon ik ook een glimlach niet onderdrukken. Maar het is wel een hele goede vraag. Met welk doel zijn wij op aarde? Of overkomt het leven ons gewoon maar een beetje? Strompelen we zo'n beetje van de ene dag in de andere? Of hebben we ons af en toe toch de vraag gesteld, Heer, wat wilt u eigenlijk van mij? Of is het ook onze eerste levensbehoefte om volhardend en toegewijd aan onze God te doen wat hij van ons vraagt? Wat lees je nou over de volharding van de Heer Jezus? Dat zijn maar een paar teksten en ik wil ze lezen. De brief aan de Hebreeën. En ik doe het in de volgorde van de brief. Eerst uit hoofdstuk 2. Aan wie heeft de Heer Jezus zich toegewijd? Vers 12. Daar lezen we dat hij zegt: ik zal uw naam, zegt hij tegen God, aan mijn broeders verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En opnieuw, ik zal in hem vertrouwen hebben. En opnieuw zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Dat nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen. Opdat hij door de dood niet zou doen hem die de macht over de dood had, dat is de duivel. En dan lezen we in vers 17 dat hij uiteindelijk een barmhartig en trouw hoge priester is in de dingen die God betreffen om voor de zonden van het volk verzoening te doen. De broeders en God. God en het volk. Op hen was de Heer Jezus gericht. Hier lezen we nog niet het woord volharding. Maar we zien wel aan wie de Heer zich toewijde. Gaan we naar hoofdstuk 12. Daar worden eerst wij genoemd in het eerste vers. Daar moeten we eerst terugblikken op de geloofshelden uit Hebreeën 11. Die als een wolk van getuigen worden gepresenteerd aan ons die de wedloop lopen. 12 vers 1, daarom dan ook, daar wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die ons ligt omstrikt afleggen. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En daar stop ik even. Er zijn twee woorden voor volharding in het Nieuwe Testament. Het eerste woord geeft eigenlijk aan dat je er elke keer een beetje kracht bij doet. Dat is het doordouwen. Daar is kracht voor nodig. En dat staat bijvoorbeeld in een tekst als Handelingen 2 vers 42. Dat de eerste gemeente, dat die gelovigen volharden in. En dan weet u wel, dan staan daar die vier belangrijke zaken opgesomd. De breking van het brood en de gebeden zijn vanmorgen al ter sprake gekomen. Dat zijn twee van die vier dingen die daar genoemd worden. En die eerste gelovigen, er staat niet dat zij een opdracht hadden om dat te doen. Nee, dat ze het deden. Het was hun kenmerk. En ook op andere punten staat er dat wij niet moeten verslappen, maar volharden. Iedere keer een beetje kracht erbij. Dat is niet het woord dat wordt gebruikt voor de volharding van de Heer Jezus en ook niet voor ons in hoofdstuk 12. Het woord voor volharden dat hier gebruikt wordt, is een woord dat letterlijk betekent, maar dat zegt ons weinig, eronder blijven. Daar zit het woord blijven in, vooral doorgaan. Niet zozeer dat dat kracht kost, dat is ook zo, dat is dat andere woord. Nee, taai doorzetten en eronder blijven en niet eronder vandaan weglopen. En dat wordt zometeen heel plastisch voorgesteld. Want als er eerst staat dat wij met volharding de wedloop moeten lopen die voor ons ligt, dan wordt plotseling even niet meer gesproken over die geloofshelden, die wolk van getuigen die een paar regels hiervoor nog genoemd werd. Nee, dan staat er in vers 2, terwijl wij zien op Jezus. Het ware voorbeeld van volharding in die zin dat je blijvend aan de slag gaat. Dat je de schouders eronder zet en niet eronder vandaan haalt. Dat is Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. En wat heeft hij gedaan? Die om de vreugde die voor hem lag het kruis heeft verdragen. Dit woord vol volharden kan een leidend voorwerp bij zich hebben. Dat is hier zo. Het woord voor volharding in vers 1 is verwant met verdragen in vers 2. Waar heeft de Heer zijn schouders onder gezet, als ik het zo mag zeggen? onder het kruis. Hij heeft het kruis verdragen. Hij is daaronder gebleven. Terwijl hij de schande heeft veracht. En dan gaan we meteen door. En die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Want let op hem die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Ja, in vers 2 staat dat de Heer Jezus heeft verdragen, het kruis heeft verdragen, om de vreugde die voor hem lag. Wat was die vreugde? Ja, dan moet je niet, als je dit leest, denken, nu ga ik eens voor me uitkijken om te weten wat die vreugde is. Nee, mijn ervaring is inmiddels, dan moet je gewoon doorlezen. En wat lees je daarna? He, want terwijl hij de schande heeft veracht, slaat op dat kruis dragen. Nee, dan komt de volgende echte handeling aan het eind van vers 2. En die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Dat was de vreugde die voor hem lag. Nog even. En hij mocht zitten op die ereplaats rechts van de Vader in zijn troon. Om daar te wachten totdat zijn vijanden zullen worden gesteld tot een voetbank voor zijn voeten en hij hier op aarde op zijn eigen troon zal zitten. Die vreugde had hij voor zich. En daarom volhardde hij. De vreugde van de nabijheid van de Vader. En daarom zette hij zich in om het kruis tot het einde toe te dragen en daaraan te hangen en dat te verdragen. En intussen heeft hij ook tegenspraak door de zondaars verdragen. Op hem moeten we letten. Met welk doel? Opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. Er is nog een plaats, 2 Thessalonica 3 vers 5, die ga ik niet voorlezen. Daar is sprake van de volharding van Christus. De volharding die hij in zijn hele leven hier op aarde tentoon heeft gespreid. Ook een voorbeeld voor ons. Ik wil nog eens u herinneren aan het zinnetje waarmee ik begon. De les die ik zelf getrokken heb uit de overdenking van Jozef en de bijzondere wijze waarop de Heer Jezus zijn voorbeeld verre heeft overstegen. Hoewel Jozef toch in allerlei details, ook die ik niet genoemd heb, naar hem verwijst. Volharden is mogelijk als je beseft aan wie je je wilt toewijden. Willen we ons aan de Heer toewijden? Daar zeggen we toch allemaal ja op. Dat willen we toch graag. Zijn wil doen. Ja, dan is volharden mogelijk. Niet in eigen kracht. Dan mogen we hem daarom bidden dat hij dat geeft. Dat hij in ons werkt. Het willen en het werken tot zijn welbehagen.